De avond met Piet Schelling was indrukwekkend. Indrukwekkend omdat we iemand ontmoeten die met veel hart voor de gemeente en met grote eigen vragen de ontmoeting met God niet wenste te missen in zijn leven, maar van alle leef- en spelregels en afgesproken stelligheid over het woord van God en de leer van de kerk, het zicht op God dreigde kwijt te raken. De aanname dat alles wat de Bijbel zegt waar is en de gedachte dat de leerafspraken ook een goddelijke handtekening hebben, zette hem voor veel van wat er aan God te ontdekken is eerder op slot dan dat het God in beeld bracht. Hij legde uit, er zijn van die verhalen die gewoon te ingewikkeld, te confronterend, te gek voor woorden zijn om voor waar aan te moeten nemen, gewoon omdat ze alleen al in strijd zijn met een God van liefde, een God van barmhartigheid. Wat als je die verhalen nou eens even los zou kunnen maken van hun historische juistheid en er opnieuw naar zou kunnen luisteren en kijken met de ogen en de oren van een kind, onbevangen, los van het idee, als het niet waar is, kan het verder voor mij niet meer iets betekenen. Een lastige aanname. In de geschiedenis zijn er menige mens voor gevallen. Als de slang in het paradijs niet letterlijk heeft gesproken, dan is ook Christus voor onze zonde niet gestorven. En zo vertrokken Pelagius en de zijne een eigen kant op. Als dat wat vreemd en bizar is, per se letterlijk, historisch, wetenschappelijk waar moet zijn, zet je dan de ontmoeting met God niet op slot? Zou het helpen om opnieuw te luisteren en te kijken met de oren en de ogen van een kind? Stel dat je dat doet. Iemand wijst je op de diepere laag van wat je leest. Zou je verrast kunnen worden door God zelf, weer bij verwondering kunnen komen? Ik heb zo naar het gedeelte gekeken wat we net hoorden. Ik wil mijn ontdekkingen en mijn verwondering graag met jullie delen vandaag. Wat zien we als we dit verhaal eens aanvliegen vanuit, wat is nou de norm, niet de wet, wat is nou de betekenis onder dit verhaal? Wat valt er dan elkaar te zeggen? Als eerste valt het echtpaar Zacharias en Elisabeth op. Ze zijn een werkelijk ideaal koppel en beide van priesterlijke afkomst. Elisabeth is nota bene afstammeling van Aaron, de broer van Mozes, die als hoge priester het volk in de woestijn diende, God in het heilige der heiligen in de tabernakel bijstond en voor de verzoening stond. Beide zijn ze ook onberispelijk. Er is aan het stel geen smetje te bekennen. Juist omdat iedereen dat zo goed weet, dat Zacharias en Elisabeth van die onberispelijke ideale mensen zijn, die feitelijk zeg maar als God leven, hoeveel te zwaarder weegt hen niet de last van de kinderloosheid? Kinderen krijgen is een zichtbare en in de Bijbel tastbare manier van God gezegend te zijn. Als je die zegen ontbeert, ontbeer je zo ongeveer God in je leven. Ik las het en ik dacht aan Harold Kushner, als het kwaad de goede mensen treft. Zo'n rabbijn die zijn hele leven in dienst van de kerk zet, de synagoge, met huid en haar betrokken is op zijn God, Yahweh, de onnoembare. Is er dan niet enig krediet, God, op het moment dat je kind op 13-jarige leeftijd ziek wordt en aan een volkomen onnodige, zinloze, rare ziekte komt te overlijden. Waar bent u voor diegenen die expliciet hun hele leven met huid en haar er voor u zijn geweest en zullen blijven? Had ik niet een beetje krediet van u horen hebben? Zacharias bidt het gebed om kinderen tot op de dag van de ontmoeting met die engel. Ook al is die, zeg maar, de logische en biologische mogelijkheid van de vervulling van het gebed voorbij. Hij blijft het bidden. Is dat omdat hij de pijn en het verdriet van zijn vrouw ziet, priesteres, in weerwil van het uitblijven van die zegen, toch naast haar man blijft staan als de nakomeling van Aaron, die niet nalaat om in haar leven en levenswandel er eentje van Jahwe te zijn, in weerwil van het besef dat ze snapt veracht te zijn door de vrouwen. Wat is dat wel niet tussen jou en God dat jij kinderloos moet blijven? Het heeft parallellen met Abraham en Sarai, met Jacob en Rebecca. Het heeft parallellen met de geboorte van Samuel, van Hanna. En wat bijzonder is, steeds als er sprake is van een geboorte in een situatie die logischerwijs, wetenschappelijk, gewoon onbestaanbaar en onmogelijk is, dat zo'n geboorte juist daarmee een nieuwe tijd aankondigt. De geboorte van de komst van een nieuwe heilstijd. Altijd in de context van het onmogelijke gebeurt het door God mogelijk gemaakte. Het is een beetje wat je veel tegenkomt in de Bijbel. Als je echt iets wilt duidelijk maken, dan teken je eerst een zwarte achtergrond en op die zwarte achtergrond komt een witte stip. En zo is die witte stip, zeg maar, tegen die zwarte achtergrond extra fel zichtbaar. Kun je niet anders dan het zien en het begrijpen. Zo lees ik het vreemde en bizarre verhaal van de beide zussen. Martha en, hoe heet de andere zus? Heel goed. En die ontvangen Jezus, zuster van Lazarus. En de een is doende om te bedienen, Martha, dienende Martha. En ze krijgt notabene op het donder van Jezus. Well, snap je nou niet dat wat je zus doet erg veel wijzer is? Ik ben er nu nog, hou eens op met dat gerennen en gevlieg. En uiteindelijk gewoon al haar inzet, haar intentie en haar goede doen eenvoudigweg niet wordt gezien, niet wordt erkend, niet wordt gewaardeerd. Zo'n stom verhaal, zo'n raar ding wat Jezus doet, dat moet hij niet doen. Ze heeft zich zo ingespannen. Het is uit een zo zuiver groot hart dat ze rent en draaft. En wie neemt het haar kwalijk dat ze zich ergert aan die luie zus die gewoon niet meedoet? Maar ook dat is een verhaal waarbij het bericht, ik ben er nu nog, neem je tijd en luister en leer, extra impact krijgt tegen die rare zwarte achtergrond van die dienende vrouw. Martha krijgt hier geen veeg uit de pan. Ze wordt niet afgeserveerd, maar ze wordt ingezet opdat wij zullen snappen dat Jezus en zijn woorden in te nemen zijn, in te drinken zijn als levend water, levend brood. Zou dat hier ook aan de orde kunnen zijn? Zou het zo kunnen zijn dat kinderloze, te oude stel, zeg maar, het bericht, God handelt hier en hij doet dat soeverein. Wel zo dat op geen manier iemand zou kunnen zeggen, I did that. Het is op mijn inspanning gebeurd. Ik heb er applaus voor te krijgen. Er is geen applaus mogelijk, want zou het stel tot kinderkrijgen in staat zijn gebleken, dan had iedereen er een verhaal aan kunnen vastplakken. Nu ontbreekt dat verhaal en is God aan het woord. Op dezelfde manier als bij Abraham en Sarai. Abraham die bedenkt notabene nog een trucje. Die zegt, doe het even. Sarai bedenkt het notabene. Doe het even met een slavin. Want het hele idee van die belofte en die kinderen en talrijker dan het zand op het strand, daar komt ook geen ene moer van terecht. Dus we zullen God wel moeten helpen, anders dan staan we straks met lege handen. En dan is het hele vertrek van ons uit Ur der Chaldeeën een zinloze actie gebleken. En zo grijpt Abraham in en blijkt er uiteindelijk een kind te zijn dat niet het kind is dat God zich denkt bij de vervulling van de geschiedenis. Isaac wordt geboren, Sara lacht. En wie neemt het haar kwalijk? Wie is die God die zoveel zottigheid in beeld heeft? Maar onder het verhaal ligt het belangrijke bericht dat er hier maar één echt de basis. Er in iemand die maar echt, zeg maar, de toekomst in beeld heeft en houdt. En die ene is God. Er is geen ander te loven en te eren dan een levensschenkende God. Extra onderstreept de leeftijd van Zacharias en Elisabeth. Dus ook al zijn ze alle twee 30 wat mij betreft, het idee dat Lucas beschrijft dat deze mensen volkomen van God afhankelijk zijn in het ontvangen van deze heroud van de Messias, dat is wat hier gezien mag worden. Zoals bij Abraham en Sara. Feitelijk biologisch niet meer in staat tot het kunnen krijgen van kinderen, worden ze toch zwanger. En dan kun je zeggen, het geschieden. De geboorte van iets groots. Hetzelfde het geschieden als in Genesis. Hetzelfde het geschieden als in de proloog van Johannes. Zacharias is het voorwerp om het bericht te mogen ontvangen. Zacharias naam betekent gevierd door God. Hier leeft Zacharias zijn naam uit. God heeft iets te vieren, namelijk de start van een nieuwe episode in zijn geschiedenis met de mensen. En hij viert het in Zacharias, die al zo heet, Zacharias, gevierd door God. Dan verschijnt hem, staande ter rechterhand van het reukaltaar, een engel. Engel. Je kunt er encyclopedieën, boekenkasten over lezen. Maar grappig genoeg is in deze regel de zin engel veel minder belangrijk dan staande ter rechterhand van het reukoffer. Want aan de rechterkant van het reukaltaar, dat is een ereplaats. En wie daar staat, spreekt met gezag en namens God. Dus in de tempel is aan de rechterkant van het reukaltaar een plek ingericht die A, ereplaats is en B, degene die er staat met gezag namens God laat spreken. Dat is wat we moeten begrijpen. Zacharias ontmoet hier een representant, boodschapper van God, die op een ereplaats plaatsneemt, de plaats van God zelf feitelijk, en zijn woorden brengt. Gabriël is de stem van God. God spreekt. God spreekt vanuit zijn soevereiniteit, van zijn eigen keuze, van zijn eigen handelen, ongeacht iedere denkbare situatie die stikvol wetenschappelijke, historische onmogelijkheid zit, God spreekt. De reactie van Zacharias is die van grote schrik. Echte schrik. Geen ontroering. Dat heeft de nieuwe vertaling ervan gemaakt. Dat is jammer. Hij schrikt zich te pletter. En Gabriel spreekt: vrees niet. Vrees niet. Bekende woorden. Wanneer God verschijnt aan de mensen. Oog in oog zijn met de schepper van hemel en aarde, van de oorsprong, het doel en zin van ons bestaan, doet je verlamd raken van schrik. Maar zo zit God in elkaar, vrees niet. Je hoeft geen schrik te hebben. Sterker nog, ik ben hier om te vertellen dat je gebed is verhoord. Je priesterlijke gebed is verhoord. Twee belangrijke agendapunten in dat priesterlijke gebed. Aan de ene kant bidt iedere priester in Israël om de door God beloofde heilstijd. Het is het gebed Maranatha. Christus, kom. Messias, kom. Kom spoedig. Het volk uit de duisternis leiden naar het licht, omdat hij het licht van de wereld is. Dat is één. Aan de andere kant is er van hem de persoonlijke vraag om van God toch gezegend te mogen worden door die vervulling van die kinderwens. Je gebed is verhoord. Israël ontvangt het lang verwachte heil en jouw zoon is er de wegbereider van. Je zult hem Johannes noemen. Johannes betekent God is genadig. En een tweede betekenis, God herinnert zich. Bewust gekozen namen die in zichzelf zeg maar al een preek inhouden, een verkondiging inhouden, een verwondering en een verrassing inhouden. Johannes, zo heet dit kind, jij hebt de naam niet bedacht, ik, jouw God, bedenk die naam. Na 400 jaar van stilte, geen profetie, geen contact, is het als God zich zijn belofte aan Israël herinnert. Maar opnieuw, geen menselijke verantwoordelijkheid of mogelijkheid om dit heilsingrijpen te claimen. Zacharias is niet Donald Trump. Die zegt, let's make America great again. Wie gaat je adviseren? Ik ben mijn eigen eerste adviseur. Ik heb eigenlijk geen adviseurs nodig. Als dit land straks weer groot is, moet je naar mij kijken. Ik leid dit land zoals ik mijn imperium leid. Ik ben niet voor niets zo schathemeltje rijk geworden. Ik ben niet zo voor niets zo fantastisch als ik ben. Bij mij moet je zijn voor applaus. Let's make America great again. Het zit er hier niet in. Voor Donald Trump geen plek. Zacharias, de man die met elke vezel van zijn bestaan ingesteld is op dienst aan Yahweh, hij ontvangt God buiten iedere denkbare verdienste om. Zowel de zwangerschap en de naam van het kind, een zoon, zijn van de hand van God en van niemand anders. Iedere menselijke inbreng is van een dusdanige aard dat niemand kan claimen de hand gehad te hebben in de nieuwe heilstijd van Israël en met haar de wereld. Voor Joodse oren is er nu iets bijzonders te horen. In de opdracht, hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia om de harten der vaderen te keren ten einde een voor de Heer wel toegerust volk te bereiden. In de geest en de kracht van Elia. Joodse oren veren op. Hun harten maken een sprongetje van vreugde, want dat stond al in de Tenach. Elia gaat, maar Elia komt ook. En als die komt, dan komt hij om de aankondiger te zijn van het koninkrijk dat is en komt. Elia opnieuw in staat gesteld om dat te doen wat hij eerder deed, namelijk het volk weer de goede kijkrichting geven. Is dit nou een reïncarnatie? Hebben de mensen in India weer gelijk? Begrijp dat mensen horen Elia spreekt. God doet recht aan zijn toezegging dat deze profeet die ons bij God terugbracht opnieuw kracht heeft, opnieuw present is, opnieuw dat doet wat hij toen deed, namelijk ons weer leiden naar Yahweh. En die oproep tot anders kijken gaat dan ook van God uit. Zacharias komt er niet aan te pas. Hij zwijgt totdat God wenst te spreken bij de geboorte van dit kind. Dat is geen straf. Het is om duidelijk te maken dat ook onderweg naar de feitelijke komst van dit kind niemand enig krediet kan opeisen. Of niemand enige interpretatie kan geven voor wat hier gebeurt. Gebeurt hier zus en zo en zo. Want dan zit je weer in de situatie met Mozes bij Meriba, weet je nog? Dat God in Mozes toezegt dat het volk dat dorst heeft te drinken zal krijgen. Grondverzaag gaat om een natuurverschijnsel, hè? Onder een berg in de Sinaï-woestijn zijn wateraderen, en als je maar hard genoeg op een rondzwart beukt, dan springt zo'n waterader en dan heb je daar te drinken van. Maar niemand zag het en God zegt, sla op die rots en het volk zal water krijgen. En Mozes doet dat met zoveel misbare agressie en boosheid, alsof het lijkt dat hij degene is die dat wondertje wel even flikt. En daarop ontstaat er boosheid, boosheid van de kant van God in de richting van Mozes. Wacht even, de bedoeling is dat je onderkent dat ik het ben die hier soeverein handelt. Als er iemand te loven is, te danken is of naar te verwijzen is, dan ben ik dat. Lucas verbindt hier het werk van Johannes aan de Joodse opvatting dat Elia opnieuw in staat wordt gesteld om dat te doen wat hij eerder deed, namelijk het volk weer de goede kijkrichting geven. Dat moest ook Mozes bij Meriba. Jullie horen te weten dat dit van God is wat je ontvangt en niet van mij. Zelfs Elisabeth, die haar zwangerschap aanvankelijk verstopt, vertelt met haar keuze en opstelling dat het aan God is om op zijn tijd te spreken. En dat is voor mij feitelijk het grootste en verrassende bericht aan Advent. We worden uitgenodigd om anders te kijken dan voorheen, want dan zie je meer. Zo vertellen we het verhaal van de geboorteaankondiging van de man die Jezus vooruitging, hem doopte, en wijzen we elkaar op de soevereine, onafhankelijke God die zijn plan trekt met de geschiedenis die ten diepste heilsgeschiedenis blijkt. Aukje Wever stelde een vraag. Vertel het haar nog maar even, dat ik haar genoemd heb. Aukje zei, ik vind het heel boeiend, meneer Schelling, dominee Schelling, dat u zeg maar zo de feitelijke waarheid van iets een beetje onttrekt aan wat het mag betekenen. Maar ze zegt, ik heb er zelf wel behoefte aan om van kaft tot kaft God wel tegen te mogen komen in die rode draad door de Bijbel heen. Weet je nog, Willem? En dominee Schelling reageerde daar hartstikke goed op. Die zei, dat is ook prachtig, dat is ook waar ik door geraakt ben. Je kunt niet om het mysterie heen en het mysterie ontvouwt zich van kaft tot kaft. Dat maakt de Bijbel niet van kaft tot kaft feitelijk waar, maar het maakt de Bijbel wel tot het vehikel waarin blijkbaar God te ontmoeten is. Aukje zei, ik ben diep getroffen door de aanwezige God de hele Bijbel door. En gelijk heeft ze, als we elkaar kunnen wijzen op de lijntjes die er te trekken zijn naar verleden, heden en toekomst, met één en hetzelfde constante bericht, al zo lief heeft God de wereld dat hij haar niet wenst te ontbreken, en tegen de stroom en iedere reden in ons met stomheid versteld doet staan over de bijzondere weg die hij aflegt. Komt, verwondert u hier mensen, komt, ziet hoe dat u God bemint. Ja, waarom zou die? We hebben geen recht om op te staan, maar wel de ontdekking dat ondanks recht God niet nalaat ons als erfgenamen van zijn belofte te blijven zien en zijn heilshandelen ernaar in te richten. Spreekt hij de eeuwen door in eenzelfde taal, met eenzelfde stem. Vrees niet, ik heb je groot nieuws te brengen. Wie het zicht ontbreekt, gaat getuigen van wat hij ziet. Wie gehoor mist, wordt overweldigd door wat de schepping aan lawaai maakt. Wie zijn benen niet meer voelt, snelt naar de ander om te zeggen dat hij weer meedoet. Wie geplaagd wordt door schande, wordt met God bekleed en tegen iedere logica in, staat Elisabeth weer in de gemeenschap van vrouwen als eerbare waar ze gisteren nog de levende doden heten. God keert zich telkens naar ons toe en laat niet los het werk dat zijn hand begonnen is. Gabriel is de stem van, zijn plaats in de tempel, zijn van Oude Testament doortrokken profetie getuigen ervan. Oude ouders zijn met stomheid geslagen en ze geven zich over aan de mateloze verwondering en kennen een blijdschap die iedere verbeelding tart. Zo word ik verrast, deze advent simpel, door een nieuwe bril die me zoveel van God in beeld brengt. Ik wil dan de historische juistheid niet als me dat op afstand zet van het grote wonder dat ik in beeld krijg wanneer God mag spreken in de taal van het mysterie. Dan wordt Lucas de dokter een andere heelmeester. Hij brengt me bij de zin van mijn bestaan die ligt in de verwondering dat God die gans andere is die ik ontmoet in de ontroering die we samen vieren wanneer we ons laten verrassen door zijn getuigenis in zoveel kleuren. Kleuren als de regenboog die als je de banen samenbrengt ons een schitterend wit licht bezorgen, een voorbode van wat ons te wachten staat in een realiteit die van God doortrokken en omgeven is. Zo is Advent dromen dat Jezus zal komen voor mensen van heden die hopen op vrede. Verrassend anders, niet op onze voorwaarden of volgens regels die ons gerust zouden kunnen stellen, maar op zijn tijd en wijze. Glorie aan die God. Of met de woorden van Zacharias. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft aan zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden, gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen heeft aan Abraham onze vader, dat wij, ontkomen aan onze vijanden, hem zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, jij zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht over de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis, verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Amen.